En we lezen vandaag uit Matteüs 5, het 14e tot het 16e vers. Gij zijt het licht der wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard. En zij schijnt voor alle die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is, verheerlijken. Tot zover.
Ja, het zal u opgevallen, misschien opgevallen zijn, dat het woord en het begrip licht vandaag toch wel erg naar voren kwam. Het viel mij in ieder geval wel op toen ik gisteren in de loop van de ochtend de liturgie zag. En toen zag wat mijn voorbereiding was, waar ik nogal onzeker over was, moet ik eerlijk zeggen. En dan is het fijn als op de een of andere manier dan de liederen die gezongen worden en wat Tjerk net sprak over Mandela, maar wat hij eigenlijk sprak over onze Heer. Dat geeft dan toch, toch wat vertrouwen in de manier waarop vandaag met elkaar Gods woord gaan bestuderen. Want normaal gesproken dan heb ik een tekst of een gedeelte uit de schrift en daaruit werk ik. En dat heb ik vandaag niet gedaan. Een heel vreemd idee misschien. Ja, misschien zeggen jullie helemaal niet vreemd. Maar ik vond het een heel vreemd idee kwam in me op. Om namelijk het lied dat we vorige week gezongen hebben, Licht van de Wereld, om dat eens te behandelen. Want het is heel belangrijk om te beseffen wat we zingen. En natuurlijk, we denken erover na terwijl we zingen. Maar wanneer je dat lied dan wat apart neemt en daar wat dieper over nadenkt en nadenkt over wat zou nou de schrijver van zo'n lied, waar zou die nou aan gedacht hebben toen hij die woorden en dat lied creëerde. En zo ben ik eigenlijk gekomen tot de schriftlezing van vandaag, waar we niet bij blijven hangen. We gaan, als het goed is, een heel stuk door dat woord heen met als leidraad de tekst van het lied Licht van de Wereld. Nou zingen we dat ook na de predikatie. Kan jij het, onverwachts hè, kan jij het even tevoorschijn halen dat we even die tekst voor ons zien? Licht van de wereld, u scheen in mijn duisternis. Nou, dat woord licht dat heeft al een aantal malen geklonken. Nu mag ik zien wie u bent. En dan gaat het over liefde. Die maakt dat ik u wil kennen. En bij u wil zijn. Ja, dat is met liefde het geval, hè? Je wil degene die je lief hebt, of wat je lief hebt, daar wil je dichtbij in de buurt zijn. Elk moment als het kan. Is er nog een volgende? Ja, ik dacht, het is niet zo kort. Voor u wil ik mij buigen, u wil ik aanbidden, u wil ik erkennen als mijn Heer. Nou, dat is een houding. Dat is gewoon heel fijn dat dit in zo'n liedje staat. Dat we dan mogen zingen. Want zingen is een beetje belijden. En misschien wel meer dan u denkt. Als het soms moeilijk wordt, dan zijn de woorden van een lied vaak dichter bij ons dan de woorden uit de schrift. Omdat we makkelijker onthouden wanneer we zingen. Nou, moeten we maar misschien eens de brieven van Paulus op muziek zetten. Maar goed, dat is wel een werkje, denk ik. Want u alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig. Wat houdt dat in? Hij alleen is waardig. En wat houdt het ook in? U bent zo geweldig goed voor mij. Ook in alle dag dat we dingen tegenkomen en met problemen en moeilijkheden te maken krijgen, waarvan we denken van nou, het is toch niet zo makkelijk het leven. En dan toch te mogen beseffen, u bent zo geweldig goed voor mij. Hemelse Heer, u die hoog en verheven bent, koning vol glorie en macht, bent als een kind naar de wereld gekomen. Legde uw heerlijkheid af. Dat is wat. Daar gaan we ook hopelijk over nadenken. En dan nog een keer, voor u wil ik me buigen. U wil ik aanbidden, u wil ik erkennen. En dat is dieper dan kennen, maar erkennen. Jezelf werkelijk onder zijn Heer, zijn willen plaatsen. U bent mijn Heer en u bent waardig. U alleen. Heilig, rechtvaardig. U bent geweldig goed voor mij. En nooit besef ik hoe u leed. De pijn die al mijn zonde deed. En dan eindigt het nog een keer. Voor u wil ik mij buigen. Nou, dat is de lijn waarin we met elkaar door de, zo in deze predikatie, die gaan volgen. En ik hoop dat het u evenveel aanspreekt als mij tijdens mijn voorbereiding. Zullen we met elkaar bidden? Liefdevolle Vader, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn. Dank u wel voor de liederen die we mochten zingen. Dank u wel voor de centrale plaats die onze Heer, Christus Jezus, inneemt in ons geloofleven, in uw woord. En ook dat dat vandaag mocht klinken in de liturgie. Dank u wel, Vader, dat u ons lief hebt en voor ons zorgt. En dat we diep mogen beseffen wat het betekent, wat net ook voorgelezen is uit Romeinen 8. Dat u, die zelfs uw eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook zeker met hem in genade alles zal schenken. Vader, iets hogers dan u geschonken heeft, kunt u niet schenken. En al het mindere is dan ook zeker door u voor ons bestemd. Dank u wel, Vader, dat u ons wilt leiden in luisteren, in het overdenken, in het spreken van de woorden die u aanreikt. Dat het mag zijn tot lof en eer van uw heilige naam en tot opbouw van ons geloof en liefde. Voor u en voor elkaar. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, we hebben gelezen, gij zijt het licht der wereld. Ik moet u eerlijk vertellen, dat lied, dat begint met licht van de wereld, u schijnt in mijn duisternis. Dus het ging over de Heer in dat lied. En ik denk, ik zal er eens een tekst opzoeken. Die daarmee te... En daar staat er, gij, jullie, wij, als het ware, zijn het licht van de wereld. En dan staat er, een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Nou ja, dat is duidelijk. Als je nou in een stad wil wonen waar niemand je ontdekt, dan moet je hem niet op een berg zetten. En ook steek je geen lamp aan en zet haar onder een korenmaat. Nou, het gaat om een beetje in deze tekst van dat evangelie, dat komt naar je toe. En hoe ga je daarmee om? Hoe luister je daarnaar? Zo spreekt de Heer Jezus in dit beeld. En hoe geef je dat door? Nou, als je het licht op een standaard zet, dan is het voor iedereen zichtbaar in het huis. Maar als je het onder een korenmaat zet, nou, een korenmaat, ja, ik weet niet precies wat het is, maar dat is iets wat te maken heeft met zaken doen. Dat is een maat waarin koren gaat en dan breng je naar de markt of naar de buren of en je verkoopt het. Nou, wanneer je dus het licht dat naar je toe kwam onder een korenmaat zet, dan betekent het, de zaken die zijn toch belangrijker dan het doorgeven van het licht. En dat is eigenlijk het beeld wat hier geschetst wordt. En je zet haar onder de korenmaat. Dat doe je niet maar op een standaard. En ze schijnt voor alle die in het huis zijn. Laat zo, niet als onder een korenmaat. Alle dingen die zijn belangrijker dan het woord van God. Maar laat zo als op een standaard het licht schijnen voor de mensen. Zodat zij uw goede werken zien. En uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Ja, dat is even een ander aspect. Maar natuurlijk is het ook zo dat Jezus van zichzelf zegt tegen zijn volksgenoten, ik ben het licht der wereld. En hij zei, ik ben het licht der wereld, wie mij volgt zal nimmer meer in duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Nou, het licht des levens, Nou, ik denk dat we in ons dagelijks leven licht nodig hebben. En ook de apostel Paulus schrijft heel vaak over licht. En Jezus zegt, die zal het licht des levens hebben. Dat is nu. Nu, hè, uw woord is een lamp voor mijn voet. En een licht op mijn pad. Maar dat is, wijst ook op de toekomst. Het licht des levens, het werkelijke leven dat nog moet gaan komen in de toekomst. Wat God zal geven. En voor Israël in het koninkrijk der hemelen. En later nog op de nieuwe aarde en bij de nieuwe hemel. Wanneer dat hemels Jeruzalem op de aarde zal terechtkomen. En dan zal er geen duisternis meer zijn. En voor ons, wanneer we geroepen worden, de Heere tegemoet in de lucht en te midden van de hemelingen het licht zullen zijn in zijn hand. Want God die gesproken heeft, het zijn wel kleine lettertjes geworden geloof ik. Licht schijnen uit de duister heeft het doen schijnen in onze harten. Om ons te verlichten met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Christus. In het aangezicht van Christus. Ja, wat wil dat zeggen? De kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Christus. Christus is het beeld van de onzichtbare God. En eigenlijk mag je daaraan denken dat God zijn heerlijkheid wil bekendmaken en ons daarmee wil verlichten dat hij dat doet door de Zoon. En Tjerk zei het al. In wie en door wie en tot wie het al geschapen is. Hij is de eerstgeborene van de hele schepping. Hij is de eerstgeborene uit de doden. En hij is onder alles de eerste geworden. En wij mogen daarin met hem dat beseffen, nu geestelijk en straks in werkelijkheid ook, meemaken. Het enige waar we niet tussen kunnen komen is dat hij niet alleen de eerstgeborene is, maar ook de enig geborene zoon van God. En dat zal hij altijd blijven. Die plaats zullen wij nooit met hem kunnen delen. Hij is de enig geboren zoon van God. En dat klinkt ook door in die tekst die we net noemden. Hij die zelfs zijn eigen zoon, die enig geboren, de enige in wie hij zich wilde uitdrukken, in zichtbaarheid. Die enige, de zoon van zijn liefde, zegt Colossenzen 1 vers 9. Die plaats is voor hem gereserveerd. En God gaf dat prijs voor ons. Die zoon van zijn liefde, die enige zoon. Die ging de weg om ons te redden. Nou, misschien is dat stukje verlichten met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Christus. En hij werd mens. En we zullen daar straks nog een tekst van nalezen. Maar hij stond op. En van hem wordt geschreven dat hij de hoogste is van allen die van de hemelen zijn. En dan over licht gesproken, hè. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat de dag u als een dief overvallen zou. Nou, over welke dag spreken we dan? Dat de Heer komt. Want gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe. Laten we dan ook niet slapen gelijk de anderen, maar wakker en nuchter zijn. En dan, ja, misschien iets voor elkaar. Wandelt als kinderen van het licht, zegt de Efezebrief. Want de vrucht van het licht bestaat in alle goedheid en gerechtigheid en waarheid. Kinderen van het licht. Ja, wat is een kind? Eigenlijk zit daarachter ook een voortgebrachte. Je bent voortgebracht. Nou, voortgebracht, kind van het licht. Je bent voortgebracht door het licht, kan je dan zeggen. Het woord kind zegt ook iets over onschuldig zijn. En zo mogen we wandelen in, ja, in reinheid van hart. Een kind dat, ik hoorde ze vanmorgen zingen, dat lied dat, dat uitgekozen wordt door Tjerk zijn zoon, door Siem. En er zaten een paar kinderen en die zongen dat zo volle borst mee dat, het klonk boven alles uit. Nou, zo zijn kinderen. Die gaan ervoor, zal ik maar zeggen. Nou, mogen wij er dan ook voor gaan als kinderen van het licht en dat licht verspreiden. De tegenhanger van licht is natuurlijk duisternis. Licht van de wereld, dat hebben we nu een beetje laten zien uit diverse teksten. U scheen in mijn duisternis. Kolossenzen 1, hij... Die zoon van zijn liefde heeft ons verlost uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Beseft u wel wat geweldig dat is, dat we verlost zijn uit de macht van de duisternis. Kijk, het is nu nog wel donker en we leven in de wereld en we kunnen die duisternis kunnen we niet altijd ontvluchten. En God heeft het nu eenmaal zo ingesteld in de tijden vanaf Adam tot en met het eind van het duizendjarig rijk, dat licht en duisternis elkaar afwisselen. Het is het beeld ook eigenlijk dat de volledige kennis van God nog niet mogelijk is. Want het is licht en duisternis, zoals ook God maar gedeeltelijk voor ons nu onthuld is. Maar straks, wanneer het de nieuwe schepping zal zijn, wanneer de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zal zijn, dan is er geen duisternis meer. Dan schijnt dat licht en dan schijnt die kennis van de aanwezigheid van God voor alle mensen. En waarschijnlijk voor heel het universum. Centrum van Gods aanwezigheid op aarde, dat schijnt als het ware dat licht daarvan. Dat schijnt zomaar het hele universum door. En wij mogen daarin ook zijn instrumenten zijn. Kinderen, misschien dan wel zonen van het licht. En duisternis. Duisternis kan op de meest vreemde plaatsen, kan dat geestelijke duisternis hè, ook. Kan op de meest vreemde plaatsen, kan dat opduiken. De Heer Jezus, die... Vlak voor hij werd gekruisigd, die werd gevangen genomen. En dan staat er in Lucas 22, Jezus dan zeide tot de overpriesters en de hoofdlieden van de tempel. En oudsten die op hem afgekomen waren, als het tegen een rover zijn jullie uitgetrokken. Met zwaarden en stokken. Terwijl ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt gij geen hand naar me uitgestoken. Maar dit is uw uur en de macht van de duisternis. En toen ze hem gevangen genomen hadden, voerden ze hem weg en leidden hem naar het huis van de hoge priester. Het huis van de hoge priester werd op dat moment het huis waarin de macht van de duisternis centraal stond. De macht van de duisternis was bij aanwezig in het huis van hen die het licht had moeten doorgeven, die dat licht op die standaard had moeten zetten, die zich had mogen buigen voor de Messias die gekomen was. En ze namen hem gevangen met zwaarden en met stokken. En ze brachten hem in het machtsgebied van de duisternis, en dat was in het huis van de hoge priester. Is dat niet heel vreemd dat hij, die als het ware de Messias had mogen aankondigen dat hij hem in de duisternis probeerde, ja, als het ware onschadelijk maken. Op een nette manier gezegd dan. En zo is de duisternis in onze wereld, zowel met name geestelijk, is zo dichtbij dat we daar toch attent op moeten zijn. In Romeinen 1 staat, er staat een heel gedeelte vanaf vers 18 tot, ik geloof vers 30 of zo, over de duisternis die nu in de wereld is. En hier in vers 21 heb ik maar een vers genomen. Immers, hoewel zij God kenden. En hoe kenden ze God? Er staat dat ze hem uit de natuur en uit de schepping hadden ze hem kunnen herkennen. Nou, maar ook daar is de duisternis opgekomen, want we hebben de schepping, hebben we de waarheid van de schepping hebben we in de leugen ten onder zien gaan. Dat er geen schepping is, maar een evolutie. Een menselijke gedachte om juist God uit die schepping, het licht uit de schepping weg te doen en daarvoor de duisternis in de plaats te zetten. De evolutietheorie is daar een heel belangrijk menselijk instrument voor geworden in de handen van de duistere machten. Want hoewel ze God kenden, hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen en het is duister geworden in hun onverstandige hart. Terwijl ze zelf meenden wijs te zijn, zijn ze dwaas. Zonder kennis van het licht, zonder te beseffen in welke relatie ze hadden mogen staan of konden staan met hun schepper, die hun eigenaar is. En het is maar goed dat onze eigenaar, God, die alles geschapen heeft, voorzichtiger met zijn schepping omgaat dan zij die in de duisternis zijn. En dan vraag je je af, hè, die duisternis is zo dichtbij, is het bij ons nou echt wel helemaal licht in ons hart? Is het bij ons ook niet hier en daar, zo nu en dan, op enige manier wel duisternis aanwezig? Doen wij altijd maar de dingen van het licht, ook al zijn we voortgebrachten, kinderen van het licht. Ja, ik moet eerlijk zeggen, wanneer soms dan gebeuren er dingen, en dan komt er bij mij ook wel eens een gedachte van irritatie op, of van daar ben ik het niet mee eens. En dan kost het me altijd even tijd om die gedachte onder controle te brengen van Christus. Dat ik mijn gedachte door dankzegging en door de vrede die alle verstand te boven gaat, weer mag behoeden en bewaren in verzekerde bewaring in Christus. Onze eerste reactie als mens is toch vaak emotioneel. En meestal zijn die emoties niet de allerbeste. Je schiet soms in de stress of wat dan ook. Of misschien vinden we het zelfs leuk als iemand waar we het wel eens moeilijk mee hebben. Wat moet ik zeggen? Onderuit gaat. Gewoon ethisch gesproken of zo. Dat hij zichzelf belachelijk maakt of zo. Als God nou zo zou reageren, wat bleef er dan nog over? Als nou gelovigen, althans ik, dat heb. Dat ik zo wel eens denk en dat het me best even een stapje terug laat doen om het weer onder controle te hebben. Onder de controle van Christus. Ja, dan denk ik, hé, geldzucht misschien, is dat een stukje duisternis? Of slavernij, verslaving? Misschien heel iets simpels als jaloezie. Of eigendunk, hoogmoed en trots. Het zijn allemaal stukjes duisternis die zo ontzettend dicht bij ons kunnen liggen. Dat we daar best aan mogen denken. We kennen God. En laat dan die duisternis die mogelijkerwijs opdoet en soms aanblijft. Soms blijft die duisternis gewoon heel dichtbij. Soms kan je het zo moeilijk van je afzetten. En ligt het aan iets of aan iemand, meen je. Terwijl het natuurlijk aan jezelf ligt. Maar als je dat iets of die omstandigheid of die iemand tegenkomt, dan schiet het gelijk er weer in. Een stukje duisternis. Ik zei onlangs eens een keer tegen Sandra, als dat gebeurt, als je nou moeite hebt met iemand, dan moet je voor hem gaan bidden. Nou, dat kost wel eventjes, dat is even. Even een hobbel nemen, zal ik maar zeggen. Maar dan moet je voor hem gaan bidden. Niet van iets uit je hoofd leren en dan met je zonder je gedachten en zo dat even opdreunen. Nee, voor hem gaan bidden. Werkelijk aan hem denken. En als het ware hem bij vader goed spreken. Misschien dat, dat u verrast zult zijn als u zoiets hebt en dit gaat doen. Dat u verrast zult zijn van het resultaat. Niet dat die ander verandert hoor, maar die verandert zelf. De duisternis gaat weg. God heeft ook degene lief met wie jij het zo moeilijk hebt. God is ook zijn redder. En is dat misschien niet nu? Hij is zijn redder, want het is zijn eigendom. En we hebben de bediening van de verzoening gekregen. Nou, laten we dan die bediening van de verzoening niet in de duisternis afvoeren, maar op die standaard zetten, dat licht. Duisternis is eigenlijk een indringer in onze wereld. Als ik het goed begrepen heb, hè, maar het kan best zijn dat ik het niet goed begrepen heb. Maar dan is er een periode geweest voordat het huidige tijdperk, de huidige eon aanbrak. Nee, de tweede eon aanbrak, waarin de schepping plaatsvond, of de herschepping, waarin de mens geschapen werd in ieder geval. Daar is een periode voor geweest, want Genesis zegt, de aarde nu werd woest en ledig en duisternis kwam op de vloed. En er zijn aanwijzingen om te denken dat er voor die periode, in die eerste eon, geen duisternis was. Net zoals er geen duisternis zal zijn in die vijfde eon van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem. Dat God bij de mensen zal wonen. Nou, maar duisternis kwam en die, dat is als het ware een indringer. Maar die indringer, die wordt door God gebruikt. God heeft alles onder controle. En zelfs gebruikt hij duisternis en het kwaad, hè, en tegenslag gebruikt hij om tot zijn doel te komen. En als we daarover nadenken, dat het bij hem niet uit de hand loopt, maar dat het bij hem juist ook een middel is om tot zijn doel te komen. Dan weten we dat dat maar tijdelijk is. Die duisternis is tijdelijk. Die duisternis die verdwijnt een keer wanneer het zijn doel gediend heeft. En dan wordt het volkomen licht. En dan zal er geen duisternis en licht elkaar afwisselen of door elkaar gaan of wat dan ook. Liefde die maakt dat ik u wil kennen. Dat is ook zo'n, dat is het volgende vers van dat lied. Bij u wil zijn elk moment. Nou, wat is liefde? Nou, vertel eens, wat is liefde? Moeilijk, hè? Weet u dat liefde niet hetzelfde is als genegenheid? Weet u dat liefde niet hetzelfde is als tederheid? Kijk, genegenheid en tederheid, dat wordt opgeroepen door de ander. En dat brengt iets in jou. En bij sommige mensen heb je dat nou niet, als je die genegenheid hebt. Of dat je ineens tedere gedachten krijgt. Zeker niet als ze vlak achter je met die lichten zitten te knibberen. Nee? Dat je te langzaam gaat terwijl je al tegen het grensje aanrijdt. Want dan heb je niet altijd tedere gedachten. Weet je, toen ik op de middelbare school zat, ik was een jaar of 15, toen kwam een leraar kwam met een definitie van liefde. Die zei, liefde is een gevoel dat je voelt wanneer je een gevoel voelt wat je nog nooit gevoeld hebt. Ja? Dat is een prachtige definitie, hè? Nou, toen ik 2 jaar later frontaal met mijn bromfiets tegen een vrachtwagen aanreed, had ik een gevoel dat ik nog nooit gevoeld had. Maar ik wist zeker dat het geen liefde was. En toen ik daar wekenlang in het ziekenhuis lag met een dubbele beenbreuk en nog wat andere wonden, toen had ik dat gevoel wel gehad, maar toen kwam ik erachter dat die definitie niet goed was. Ik had wel een gevoel gevoeld wat ik nog nooit gevoeld had, maar het was nou niet wat je zegt liefde. Wat is liefde dan wel? Nou, liefde, laten we iets gevaarlijks zeggen. Liefde is een emotie. Nou, we hebben geleerd dat we niet op emoties moeten afgaan. Liefde is een emotie. Een zo hoge en zo ingewikkelde en zo geweldig samengestelde emotie, die waardering en vreugde oproept en die een diep verlangen geeft om in de nabijheid te zijn van dat voorwerp van die liefde. Bovendien wil liefde wil dat voorwerp, het welzijn daarvan bevorderen. Liefde wil dat voorwerp van die liefde behagen. En liefde wordt niet opgeroepen door dat voorwerp. Maar het komt diep van binnen. En niet uit jezelf, maar het komt diep van binnen door God gegeven. Want God heeft zijn liefde in onze harten uitgegoten. Stel je voor dat liefde zou worden opgeroepen door dat voorwerp van je liefde. Nou, dan konden we God wel vergeten in ons leven. Maar hij heeft ons lief. En hij heeft dat volk Israël lief. Terwijl ze opstandig vaak waren. Terwijl ze alles kregen wat ze nodig hadden. Terwijl ze de wonderen zagen die er gebeurden. Hij heeft ze lief. En God heeft de wereld lief. Want God heeft zijn zoon niet gegeven voor lieve aardige mensen die bij hem iets leuks oproepen. Nee, hij heeft de liefde gegeven. Hij heeft in zijn liefde zijn zoon gegeven voor hen die diep in de duisternis zitten. Gods liefde gaat uit naar alle mensen. Hij heeft ze gemaakt. Liefde gaat uit naar het welzijn van de ander. Nou, als u dus een moment hebt dat u het welzijn van de ander niet helemaal op het oog heeft, dan weet u dat geen liefde is. En waarschijnlijk ook geen tederheid. Maar zeker geen liefde. Want het gaat uit naar het welzijn van de ander. Gods liefde gaat uit naar ons welzijn. Nou ja, waar komen we anders terecht dan in 1 Korinthe 13 als we het over de liefde hebben? Hè? Ik heb hier en daar een woordje aangepast. Dan staat er, liefde is geduldig. Nou, geduldig is wat anders dan traagheid of sloomheid hoor. Geduldig, dat is bewust wachten. Niet dingen verzaken of wat dan ook. Nee, dan lijkt het er wel op, maar het is niet zo. Maar liefde is geduldig. Liefde is mild. Ja. Mild, dat heeft iets van begrip, van begrijpen waarom dingen zo zijn in je leven. En die mildheid, dat je dan toch bij hem die jou lief heeft mag verkeren. Liefde is niet jaloers. Liefde schept niet op. Dat heb je, zelfs in kerken gebeurt dat. Hè? Dan zijn er mensen die zijn zo vol van hun eigen goede daden. En wie ze zijn. Dan staan ze zo in. Ik ben de baas. Ik zal het wel eens even zeggen. Nou, dat is opgeblazen. Dat is opschepperig. Maar liefde doet dat niet. Liefde is ook niet onfatsoenlijk. Liefde zoekt zichzelf niet. En dat je zelf zoeken, nou je mag best dingen voor jezelf doen hoor. Maar nooit ten koste van een ander. Want dan is het geen liefde. Dan is het meer egoïsme. Liefde is niet verbolgen. Dat is een mooi woord hè. Verbolgen zijn, dat is een soort van boosheid. Om wat een ander gedaan heeft. Hè, met name waarschijnlijk naar jou toe. Hè, en dan ben je verbolgen. En dan wil je eigenlijk niks meer met die ander te maken hebben. Nee, maar liefde is dat niet. Liefde rekent het kwade niet toe. Is niet verheugd over onrecht. Maar verheugt zich samen met de waarheid. Nou, heb je dat nou ook wel eens. Als je dan uit de Bijbel leest. En het tref je in je hart. Die waarheid van Gods woord, dat je er blij van wordt. Nou, eigenlijk is hè, verheugd samen met de waarheid. Liefde doet afstand van alles. God heeft afstand gedaan van zijn enige geboren zoon. En je kan ook zeggen, liefde die geeft alles prijs. Liefde geeft alles prijs. Wat is dat geweldig. Liefde geeft alles prijs. Om die ander het welzijn te geven. Zo is God. Liefde geeft alles prijs. En weet u wat zo bijzonder is? God wist het van tevoren. Toen hij ons schiep, wist hij van tevoren dat hij zijn eigen zoon, dat hij zichzelf als het ware moest prijsgeven om ons te redden. Liefde gelooft alles. Liefde verwacht alles. Liefde verdraagt alles. Wat zijn dat toch een schitterende woorden. Daar kan je gewoon een beetje ontroerd van raken. Ik heb eens geteld. Het zijn 15 aspecten hier over de liefde. En laat 15 nou 3 keer 5 zijn. En 5 is het getal van genade. En 3 maakt de genade vol. Liefde die maakt dat ik u wil kennen. Is dat niet geweldig? Dat hem te mogen en te leren kennen. Ik heb nog wat anders gezien. Uit Romeinen 5. En de verwachting maakt niet beschaamd, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door Heilige Geest die ons gegeven is. Dus liefhebben is een zaak die God al in onze harten gelegd heeft. We hoeven dat niet zelf op te brengen. Aan de andere kant is het ook niet zo dat je tegen een ander kan zeggen, je moet liefhebben. Anders ben je geen goede. Je moet liefhebben. Hoe kan dat nou? God bewerkt dat in je. En we kunnen dat niet dwingen. Maar we kunnen wel God zoeken. Als gelovigen kunnen we het bij God zoeken. En te verlangen om bij hem te zijn. Niets kan ons scheiden van de liefde van God. En het verlangen om bij hem te zijn. Nou, ik praat wel eens met mensen die dan nadenken over de toekomst en over de komst van onze Heer. En dan hoor ik dat verlangen dat hij zal komen en dat we bij hem mogen zijn. Ik hoor ook de andere kant dat het hier allemaal zo donker aan het worden is. Dat het hier allemaal zo moeilijk aan het worden is. En dat het verlangen dan om bij hem te zijn daardoor gevoed wordt. Maar alleen al het feit dat we bij hem mogen zijn, dat zou voor ons... Ja, dat is de liefde voor hem die hij in onze harten heeft uitgegoten. Hij verlangt om bij ons te zijn. En weet u dat Christus al in onze harten inwoning heeft gemaakt? Hij is zo dicht bij ons. En God ook met zijn geest in ons. We hoeven geen, hoe zeg je, zei je dat? We hoeven geen oceaan over te steken of geen bergen te beklimmen. Of we hoeven Christus niet... Zegt Paulus, uit het dodenrijk op te wekken of de hemel te beklimmen. Hij heeft het allemaal gedaan. En hij woont in ons hart. Hij verlangt ernaar om bij ons te zijn. En daarom heeft hij zijn liefde aan ons gegeven. Voor hem willen we ons buigen, toch? Ik spreek jullie de naam, ik de gebondenen in de Heer, waardig te wandelen vanwege de roeping waarmee jullie werden geroepen. In de Heer is dat, hè? Dat is dus hier onze aardse wandel. Met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid en geduld elkaar, in geduld elkaar verdragend in de liefde. Nou, daar kan je een streepje tussen zetten, dan is het verdragen. Maar het is in ieder geval verdragen. Elkaar verdragen in de liefde, dat is die mildheid. Dat is het verlangen voor het welzijn van die ander. Voor u wil ik mij buigen. U wil ik aanbidden, u wil ik erkennen als mijn Heer, zegt het lied dan. Waarom? En hoe kan het zijn dat we ons voor hem willen buigen? Ja, omdat God hem verhoogd heeft, uitermate. En hem in genade schenkt een naam die is boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich elke knie zal buigen van de hemelingen en van hen die op de aarde en van hen die onder de aarde zijn. En alle tong van harte belijdt dat Heer is Jezus Christus tot verheerlijking van God de Vader. En weet u hoe bijzonder het is? Als wij nou onze God en Vader willen verheerlijken, wij mogen nu al dit doen. Hem hem, ons voor hem buigen. Onze knieën mogen nu al voor hem buigen, omdat hij Heer is. En onze tong mag nu al belijden, Jezus is Heer. En dan prijzen we en lofprijzen we God de Vader vanzelf daarin. Dat is toch fantastisch. Ja, dan kunnen we nog even een blik slaan op 1 Korinthe 15, waarin staat dat God de Vader hem alles onderschikt. En wanneer het al echter zou zijn ondergeschikt aan hem, zal ook de Zoon zelf onderschikt worden aan hem die het al aan hem onderschikt, opdat God zou zijn alles in allen. Nou, deze belofte, die komt uit. Want het is Gods belofte en God houdt zijn beloftes. En daarom mogen we ons nu al buigen voor hem die, aan wie alles ondergeschikt wordt. Hij is de hoogste, hij is de eerste. En hij is ook de laatste, zegt het boek Openbaring. U alleen bent waardig. Weet je wat waardig zijn is? Dat is dat je aan alle vereisten voldoet voor een bepaald doel. U alleen bent waardig. Hè? Dat staat ook in het boek Openbaring. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en rijkdom, de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de lof. En waarom? Nou, in Johannes staat het. Hè? De volgende dag zag hij, Johannes de Doper, Jezus tot zich komen en zei, zie, het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Daarom, hij was de enige die dat lam kon zijn. Er was geen ander offer te bedenken dat zonder smet, zonder vlek, zonder gebrek was. Hij was het offer. En het lam was al geslacht, was al gezien. Vanaf de nederwerping ter wereld, toen de duisternis inbrak, had God dat lam al gezien. Dat is wat. En het lam werd geslacht. Petrus die schrijft dat jullie niet met vergankelijke dingen zoals zilver of goud bent vrijgekocht van uw ijdele wandel die u van de vaderen overgeleverd is. Die spreekt hier met name zijn broeders naar het vlees aan. Maar met het kostbare bloed van Christus als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Zo zijn wij uiteindelijk allen vrijgekocht. U bent zo geweldig goed voor mij. Zo eindigt het lied een beetje. God echter bewijst zijn liefde jegens ons doordat Christus toen wij nog zondaren waren voor ons gestorven is. Wij riepen het niet op, zijn liefde. Nee, we waren zondaren. Sterker nog, wij waren vijanden. En door zijn dood zijn die vijanden die we waren, door God zijn wij verzoend met God. Door zijn dood. Is dat niet geweldig goed? Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaant. In de naam van Christus vragen we u, laat u met God verzoenen. God is niet boos op ons. God heeft zijn zoon tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden zijn, Gods gerechtigheid in hem. We mogen zomaar, mogen we naar hem toe komen. Er is geen enkele blokkade om bij Vader te komen. We mogen tot hem komen in alle vrijmoedigheid in Christus. We hoeven geen goede prestaties te leveren. Sterker nog, als we dat gaan doen, dan zijn we niet in Christus, maar in onszelf. Proberen we onze redding te verdienen misschien of zo. Goede werken komen voort uit die liefde. Goede werken komen voort uit datgene wat God in ons geeft, al wandelend hier op aarde. Een wandel in de Heer. Hij legt dus zijn heerlijkheid af, hè, zegt Filippenzen 2, vers 7 en 8. In de gelijkenis van een mens werd hij, hè, hij maakte zichzelf leven. Die heerlijkheid die hij had, die legde hij af. Hij maakte zichzelf leven en leeg en neemt de vorm van een slaaf aan. En in de gelijkenis van de mens geworden en in de gedaante als mens bevonden, verootmoedigt hij zichzelf. Gehoorzaam worden tot aan de dood, ja, tot aan de dood van het kruis. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. En wat daar gebeurde in die 3 uur van duisternis, op Golgotha, aan dat kruis. Duisternis is het domein van de machten van de duisternis. Wat daar gebeurde in die 3 uur van duisternis, dat is iets wat we niet weten. Wat we niet eens kunnen beseffen. Dat die machten van de duisternis daar aanwezig waren in, volkomen geconcentreerd om dat offer van hem niet datgene te laten zijn wat ons zou redden. Die machten van de duisternis, die moeten daar zo intens bezig zijn geweest. Nog erger dan in het huis van de hoge priester hoor. Maar zijn offer was perfect. Want God heeft hem opgewekt. Daarmee aangevend dat zijn offer volkomen was. En wij zijn gerechtvaardigd. Nou ja, zo even wat teksten bij een liedje. En misschien is het wel eens goed om te beseffen dat een lied soms wat dieper gaat dan we al zingend met elkaar uiten. Misschien is het nou tijd om nog weer een lied te zingen. En misschien zingen we het nou misschien met een ietsje diepere horizon. En we zingen dan Licht van de Wereld.